De lezing van vanmorgen is uit Matthäus 16, vanaf vers 13 en ook het begin van Matthäus 17.
Matthäus 16, vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Lezen we verder bij vers 21. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit, Elia is al gekomen. Maar in plaats van hem te erkennen, hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zou ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Dit is het woord van God.
Zusters en broeders, afgelopen dagen heeft Navalny met zijn dood en begrafenis nog 1 keer de voorpagina's gehaald. En vanaf nu is hij geschiedenis. En het viel me op hoe er de afgelopen dagen op een haast religieuze manier over hem werd geschreven. In artikelen, opiniestukken. Hier gewoon even een paar zinnen uit een artikel uit de Groene Amsterdammer. Navalny gaat met zijn lijden en dood als een grote figuur de Russische geschiedenis binnen. Symbolen leven langer dan mensen, meent Yegor uit Vladivostok. Vasily uit Saratov stelt zich voor hoe hij later zijn zoon zal vertellen over deze legendarische held. En een Russisch-orthodoxe priester vertelt hoe hij als student op het seminarie onder de indruk raakte van Navalny. En hij wenst hem toe dat hij het prachtige Rusland van de toekomst, een van de bekendste slogans van Navalny, in het hiernamaals al kan beleven. Nou ja, het gaat nog even verder dat artikel. Navalny die met zijn lijden en dood een groot figuur is. Een soort messias eigenlijk. En wij mensen, wij hopen altijd weer op zo iemand. Iemand die de zaak gaat redden. En vandaag de dag is daar alle reden voor natuurlijk. Een politicus of een wetenschapper of een miljardair. Iemand die de problemen oplost. Van corruptie of van wantrouwen. Van conflicten en oorlog of van ziekten die ons teisteren of het klimaat. Een messias. En in de dagen van Jezus was dat verlangen ook sterk aanwezig. Problemen genoeg. Alleen blijken messiasfiguren vaak niet zoveel te bereiken. Genoeg van hem worden uit de weg geruimd door machthebbers. Als je er een beetje nuchter naar kijkt, dan moet je misschien ook gewoon eerlijk zeggen. Het is heel onwaarschijnlijk dat een messias echt de wereld van problemen verlost. Onwaarschijnlijk. En als je als lezer van het Matthäus-evangelie met Jezus meereist op weg naar Jeruzalem, dan bekruipt je ook dat gevoel van onwaarschijnlijkheid. Onwaarschijnlijk. Jezus vraagt zijn leerlingen, wie ben ik volgens de mensen? Wie ben ik volgens jullie? De redder van God, zegt Petrus. Messias. Maar als Jezus dan vertelt over zijn visie, over hoe hij Messias wil zijn, door te lijden en te sterven, dan valt dat helemaal verkeerd bij Petrus en bij de rest. En uiteindelijk zijn ze ook allemaal weggelopen bij Jezus vandaan. Hij is zo'n onwaarschijnlijke redder. Hij lijkt het niet te zijn. Was Jezus uiteindelijk ook niet een soort Navalny? Die prachtig sprak over een rijk van de toekomst, maar met zijn optreden en zijn onthullende woorden de machthebbers te veel tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Geschiedenis. Ja, redders gaan en redders komen. En Messias figuren blinken en verzinken. Ze werken inspirerend, maar ze laten toch vooral ook wel zien dat je tegen het kwaad uiteindelijk toch aflegt. En wij kennen natuurlijk het hele verhaal van Jezus. Niet alleen lijden en sterven, ook opstanding. Maar is er sinds Jezus werkelijk iets in jouw leven veranderd? Of in deze wereld? Welke rol speelt Jezus eigenlijk voor jou? Wie is hij voor jou? Wie is Jezus? Dat hele gebeuren op die berg, waar Jezus met 3 van zijn leerlingen is, is bedoeld als antwoord op die vraag. Wie is Jezus? Wie is hij voor jou? Het is bedoeld voor die 3 leerlingen, maar vooral, zo blijkt uit de woorden van Jezus na afloop, voor de leerlingen die leven na de opstanding. Jezus zegt, niet vertellen, pas na mijn opstanding. De leerlingen na mijn opstanding, die hebben dit verhaal nodig. Nou ja, dat zijn wij. Ook wij, zoals we hier zitten vanmorgen. Leerlingen van ver na de opstanding. Wij hebben deze geschiedenis nodig, speciaal voor ons opgeschreven. En in deze geschiedenis neemt Jezus vandaag dus zijn leerlingen mee een hoge berg op, waar ze alleen zijn. Weg van de mensen, weg van het dagelijks leven. Een plek waar je uitzicht hebt, goed zicht. Een plek van concentratie en focus. Hier hebben ze alleen oog voor Jezus. Het is een plek waar Jezus voor hen oplicht. Ze zien Jezus in een ander licht, zoals ze hem nog nooit hebben gezien. Een hele vreemde gebeurtenis. Jezus die voor hun ogen transformeert. En dan opeens zien ze nog twee figuren, die herkennen ze blijkbaar. Ik vroeg me nog af hoe ze dat nou hebben gezien. Nou ja, Elia hebben ze vast herkend aan zijn ruige verschijning. En die mantel misschien. En Mozes, misschien had Mozes wel een van de stenen tafelen onder zijn arm als attribuut. Wie zal het zeggen? Mozes en Elia. En wat er nou precies gebeurde, waren ze echt, was het een visioen? Dat wordt ons allemaal niet onthuld. Waar het om gaat is wie hier verschijnen. Speciaal deze twee mannen, Mozes en Elia. Deze twee figuren uit het Oude Testament. Zij zijn onderdeel van het antwoord op die vraag, wie is Jezus nou eigenlijk? Want in oude teksten die belangrijk zijn voor de Joodse verwachting van de Messias, spelen zij een hoofdrol, Mozes en Elia. Denk aan een woord van Mozes uit Deuteronomium. God zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan, een profeet zoals ik. Naar hem moet je luisteren, zegt Mozes. Of neem de laatste zinnen van het Oude Testament, helemaal de laatste zinnen, Malachi 3. Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Dat soort teksten, Mozes, Elia, hun verschijnen wijst dus op Jezus. En zegt jou, zegt die drie leerlingen, je moet wel echt bij Jezus zijn. Hij is het, de Messias. Het is een visioen, een verschijning. Maar voor Petrus is het visioen zo realistisch dat hij aanbiedt om voor alle drie die figuren, Jezus, Mozes, Elia, van dienst te zijn. Het is goed dat wij hier zijn, zegt Petrus. En hij bedoelt, denk ik, het komt goed uit dat wij erbij zijn. Zodat wij even kunnen helpen. Laten we drie tentjes maken. Dat helpt tegen de zonneschijn, de hitte. Tentjes ter bescherming. Ja, Petrus is gewoon een super praktisch mens. Dat blijkt heel vaak in die evangelie hier ook. Hart op de tong. Petrus is echt een soort Rotterdammer. Dat idee heb ik bij Petrus altijd heel sterk. En hij wil hier ook gewoon al snel aan de slag. We kunnen lang kijken naar Mozes en Elia, maar er moeten ook dingen gebeuren. Maar Rotterdammers moeten hier dus niet snel even aan de slag, maar moeten eerst opletten. Goed kijken en wat nog van meer belang is, goed luisteren. Petrus heeft zijn praktische idee nog nauwelijks uitgesproken of de wolk van God komt over hen heen. De wolk van Gods verhulde aanwezigheid. En God wacht niet tot Petrus is uitgesproken. En God zit niet altijd te wachten op onze praktische oplossingen en onze praktische ideeën. En hij wacht ook lang niet altijd tot wij eraan toe zijn om naar hem te luisteren. Hij komt wanneer hij wil en hij spreekt. En een stem uit die wolk geeft luid en duidelijk antwoord op die vraag. Wie is Jezus? God zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Naar hem moet je luisteren. In de hele Bijbel is God een God die mensen aanspreekt en die contact zoekt met mensen. Maar je leest op verschillende plekken dat Gods directe communicatie met mensen mislukt. Die is te heftig. Denk aan mensen die ooit lang geleden bij de berg Sinaï stonden en Gods stem hoorden en dat vreselijk vonden om aan te horen en zeiden, laat God maar met Mozes praten, niet met ons. Is niet te doen, niet te verdragen. Nou ja, zoiets zie je hier eigenlijk ook. God spreekt, maar het geluid van God is te groot en zijn communicatie loopt vast in de doodsangst van de leerlingen. Ze worden doodsbang en duiken naar de grond. Ja, dat is God. God die met zijn verschijning, waarin maar een heel klein beetje van hem zichtbaar is en ervaarbaar is, mensen doodsbang maakt. Dat is God. Maar deze God is niet je vriend, dus. Niet je suikeroom, niet Sinterklaas. En hij komt ook totaal niet overeen met de denkbeelden die wij soms hebben gemaakt van God. En hij past dus ook totaal niet in je leven, deze God. Hij past niet in jouw leventje als een meubelstuk dat je kunt schikken naar de plek die je wilt. Hij is God. En het is Jezus die zorgt dat de communicatie van God slaagt. Dat er contact komt. Jezus maakt contact. Jezus. Hij komt naar zijn leerlingen toe die daar op de grond liggen in angst en hij raakt hen aan. En hij helpt hen overeind en stelt ze gerust. In Jezus communiceert God met ons op een manier dat het aankomt en binnenkomt. Dat je het kunt verdragen, dat je het kunt horen, dat je het kunt zien. Deze God geeft zichzelf in Jezus. Ja, en die leerlingen die kijken op en die zien dan ook alleen nog maar Jezus. Jezus alleen. Geen schijnende Jezus meer in wit licht, maar Jezus in al zijn menselijkheid. Jezus in al onze menselijkheid, in onze kwetsbaarheid, in onze sterfelijkheid. Die Jezus, in die Jezus communiceert God op een manier dat wij het kunnen verdragen. In die Jezus komt God naar ons toe. En deze menselijke Jezus, die gaat de berg af. Op weg dus naar die andere berg waar alles anders is. Hier scheen Jezus in wit licht. Er was een lichte wolk van Gods aanwezigheid. En daar hangt Jezus in verlatenheid, in 3 uur duisternis. Hier had Jezus stralende kleren, daar hangt Jezus naakt te sterven. Hier is Petrus onder de indruk en flapt eruit hoe fantastisch hij het vindt met Jezus. En daar is er een Petrus die zich vol schaamte en angst van Jezus afwendt. En hier stond Jezus tussen Mozes en Elia, de wet en de profeten. En daar hangt Jezus tussen 2 misdadigers. Geen 3 teentjes, maar 3 kruisen. Jezus alleen. Hij moet het alleen gaan doen. Hij moet alleen naar Jeruzalem. Hij moet alleen naar Golgotha. Hij moet alleen sterven. Vreemde Messias. Een onwaarschijnlijke Messias. Maar hij is het wel, zegt die stem op de berg vandaag. Hij is het wel. Luister naar hem. Ja, dat betekent dat wij het dus ook met Jezus alleen moeten doen. Dat we bij hem moeten zijn. Dat hij het wel is. En dat hij het wel echt gaat redden met ons en met deze wereld. En mijn vraag aan jou vanmorgen is: is dat nou meer dan een theorie voor jou? Dat Jezus het gaat redden. Is dat meer dan religieuze woorden die je misschien in je opvoeding al hebt meegekregen? En functioneert het in je leven? Dat je het met Jezus alleen aan kunt en aandurft en aangaat? Dat je hem in het oog hebt? Of is het nodig dat Jezus jou met een paar leerlingen meeneemt naar een berg voor afzondering en concentratie? Wie is Jezus voor jou? Ja, dat vragen de mensen met wie, jij leeft. Expliciet soms, tenminste, dat hoop ik. Dat mensen weten wie jij bent en wie jouw Heer is. En dat ze ook wel eens aan jou vragen, wie is Jezus voor jou? Maar ze doen het in elk geval impliciet. Ze bevragen jouw visie op Jezus met hun kijk op de wereld. En dat doen ook de films die wij kijken en de romans die wij lezen en de opinieartikelen. En ze wijzen je allemaal een richting. En ze zeggen je waar je het van moet verwachten. En waar oplossingen liggen voor onze problemen en onze angsten en onze mislukkingen. En ze schrijven over wat er nog mogelijk is aan hoop. En Jezus. Ja, heel veel mensen vinden Jezus wel best. Echt niet negatief of zo. Maar geen interesse. En fijn voor jou, Jezus. Jezus als onze hobby. Een van de vele redders uit de geschiedenis. Een Navalny. Passé. Ja, en wat er in de cultuur zit, dat zit ook in ons hoofd en in ons hart. Bij mij wel in elk geval. Wie is Jezus voor mij? Wat betekent hij echt? Soms misschien niet zoveel meer. Leef jij nou in de praktijk net als ieder anders? Of bepaalt Jezus echt jouw manier van leven, omdat hij het is? Oculi, dat is de naam van deze zondag. Ik zei het aan het begin van de dienst. Psalm 25. Mijn ogen zijn gevestigd op u. Dat gaat over richting, focus, visie. Maar door de veelheid van de dingen kan Jezus je zomaar uit het oog raken. En door tegenslagen en zorgen. En het rumoer en de verwarring in de wereld reduceren zijn stem tot achtergrondruis in je leven. Waar is Jezus? En door de tranen om wat er gebeurd is met jou of met mensen om je heen, zie je het niet meer scherp. En je ogen zijn ook zo in beslag genomen door alles wat er moet gebeuren in je studie en je werk. Door wat je wilt meemaken en beleven. Door de hoge eisen die je aan jezelf stelt. Je wordt geleefd. Het is tijd om wakker te worden. En tijd om rechtop te gaan zitten. Tijd om te kijken. En je ogen de goede kant uit te sturen. Tijd voor een berg met concentratie. De kerk is een soort berg. Een plek die hoger ligt dan het dagelijks leven. Een plek van focus en concentratie. Hier in de kerk blijf je over met Jezus alleen. Je bent deze heilige ruimte binnengestapt vanmorgen. En je neemt even afstand van je dagelijkse hectiek. En hier kun je je ogen dus richten op Jezus. Hier ligt hij op. Hier blijkt dat Jezus geen geschiedenis is, maar toekomst. Jouw toekomst. Luister naar hem, zegt de stem. Als je de weg wilt vinden, de weg door het leven, de weg naar een nieuwe toekomst, de weg van God, dan moet je naar hem luisteren. En wat zegt hij tegen je, Jezus? Hij zegt, volg mij, draag je kruis en laat jezelf maar los. Verlies je aan mij en aan mijn koninkrijk. En dan zul je jezelf terugvinden als mens van mijn toekomst. Dat zegt Jezus. Volg mij maar. En Jezus is van woord en daad. Jezus zegt er niet alleen tegen je. Hij neemt je ook mee. Jezus neemt jou vandaag mee. En hij is een Messias die het gaat redden. Met Russen en met Oekraïners, met Palestijnen en met Joden, met jou en met de wereld. En Jezus komt naar je toe en hij raakt je aan. En hij noemt je naam. En hij vraagt je om op te staan en mee te gaan met hem. Hij weet de weg. Hij weet de weg door het donker, door het kwaad, door de schuld heen. Hij weet de weg naar het leven, naar het licht. Hij is het licht en het leven. Jezus. Jezus, mijn ogen zijn gevestigd op u. Bron van licht en leven. Wij aanbidden u. Laat de zon van uw gerechtigheid opgaan over ons leven. En wij zien u in uw heerlijkheid. Amen.